Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 138ste psalm, het derde en het vierde vers. Dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van zere wegen. En als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 3 en 4 van 138. Gemeente, wij lezen ook vanavond uit het tweede boek Kronieken, dit keer hoofdstuk 27. Hoofdstuk 27 uit 2 Kronieken. En na de schriftlezing zingen we het zesde vers van Psalm 25. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Jotam was 25 jaar oud toen hij koning werd. En hij regeerde 16 jaren te Jeruzalem en de naam van zijn moeder was Jerusa, een dochter van Zadok. Hij deed dat recht was in de ogen des Heren, naar alles wat zijn vader Uzzia gedaan had. Behalve dat hij in de tempel des Heren niet ging en het volk verdierf zich nog. Deze bouwde de hoge poorten aan het huis des Heren. Hij bouwde ook veel aan de muur van Ofel. Daartoe bouwde hij steden op het gebergte van Juda en in de wouden bouwde hij burchten en torens. Hij krijgde ook tegen de koning der kinderen Ammons en had de overhand over hen, zodat de kinderen Ammons in dat jaar hem gaven 100 talenten zilver en 10.000 kor tarwe en 10.000 gerst. Dit brachten hem de kinderen Ammons wederom ook in het tweede en in het derde jaar. Alzo versterkte zich Jotam, want hij richtte zijn wegen voor het aangezicht des Heren zijn Gods. Het overige nu van de geschiedenissen van Jotam en al zijn krijgen en zijn wegen, ziet ze zijn geschreven in het boek der koningen van Israël en Juda. Hij was 25 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 16 jaren te Jeruzalem en Jotam ontsliep met zijn vaderen en ze begroeven hem in de stad Davids en zijn zoon Achas werd koning in zijn plaats. Laten wij ook vanavond belijdenis doen van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Uit het gelezen schriftgedeelte 2 Kronieken 27 is de stof voor de prediking, het tweede en het zesde vers. 2 Kronieken 27, vers 2. Hij deed wat recht was in de ogen des Heren, naar alles wat zijn vader Uzzia gedaan had, behalve dat hij in de tempel des Heren niet ging. En het volk verdierf zich nog. Vers 6. Alzo versterkte zich Jotam, want hij richtte zijn wegen voor het aangezicht van de Heere zijn God. Laten wij samen bidden. Genadige en barmhartige God, wat een wonder dat wij kunnen spreken tot u. Dat we u kunnen benoemen. U hebt uzelf een naam gegeven en u hebt die naam ook aan ons willen openbaren. En zo hebt u ons in het openbaren van uw naam tegelijkertijd ook de gelegenheid gegeven om die naam aan te roepen en tot u te spreken. En u roept er ons in uw woord zelfs ook toe op om uw aangezicht te zoeken en u te bidden en onze noden en behoeften voor u uit te spreken en voor u neer te leggen. En u zegt er zelfs bij dat we dat niet zo nu en dan eens mogen doen en dat we daar ook niet speciaal audiëntie voor behoeven aan te vragen. Maar we lezen het in uw woord als een aansporing, zoekt dagelijks zijn aangezicht. Het staat er zelfs, bid zonder ophouden. Heren, we hebben altijd audiëntie. En u bent altijd gewillig om te luisteren. En er is geen uur zo ongelegen naar onze normen, of bij u is het altijd gelegen. En wanneer we ook komen en wat voor noden we ook meebrengen en wat voor beden we ook uitspreken, Heere, u wilt er altijd naar luisteren. U wilt ze niet altijd vervullen. We kunnen ook bidden en kwalijk bidden, omdat we wat we vragen in onze wellusten willen doorbrengen. We kunnen in onze onkunde en in onze dwaasheid dingen vragen, Heren, die helemaal niet goed voor ons zijn. Wij weten ook niet te bidden zoals het behoort. Dat is een probleem. En niet zomaar een probleem, maar een levensgroot probleem. En dat wordt ook als een probleem ervaren door degenen die op de school van het gebed zijn gebracht. En die ook onderwijs krijgen in hun eigen onbekwaamheid en in hun eigen onwetendheid en in hun eigen onkunde. Als we het afleren om op onszelf te vertrouwen, als we het afleren, Heren, dat denken over ons eigen bidden en over onze eigen vroomheid, om daar nog wat van te maken en daar ook soms nog een grond voor te maken. Heren, als we het echt gaan ontdekken hoe ellendig we eraan toe zijn, dan kan bidden ook een probleem worden. En dan kunnen mensen ook wel eens in het naderen tot u en in het neerleggen van hun beden vermoeid raken. Dan had Mozes ook medebidders nodig, Aaron en Hur, opdat ze met hem zouden worstelen aan uw genadetroon. Maar, Heere, de weg staat open. En als wij nu mogen bidden gelijk het behoort, beter nog als de Geest in ons bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. Want die Geest, die kan naar de wil van God bidden en hij doet in feite nooit anders. Dan mogen we ook gerust zijn. Al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, zo hebt u Heer Jezus gezegd, dat zal hij doen. O, wij vragen van u, leer ons bidden. Leer ons de nood recht en grondig kennen. Leer ons ook gelovig bidden. Leer ons verstaan, Heren, wat de wezenlijke dingen zijn. En laat het ons daarom te doen zijn. En dat is toch allereerst dat het tussen u en ons goed mag zijn. Goed mag komen, want van nature is het niet goed. Dat het hersteld mag worden wat stuk is. Dat wat gebroken is, geheeld mag worden. Dat onze ziel gered mag worden. Dat ons hart vernieuwd mag worden. Dat we dat leren wat vanavond vanuit uw woord ons voorgesteld wordt als het levensgeheim van koning Jotam. Hij richtte zijn wegen voor het aangezicht van de Heere. Ach Heere, zo'n leven, zoudt u ons dat willen schenken? Zo'n leven voor uw aangezicht, met wegen die gericht zijn, op u gericht zijn, geordend zijn, waar de wanorde uitgehaald is, waar het kromme uit weggenomen is. Zo'n leven van de waarachtige vrezen des Heren. Heren, geef dat aan ons, geef dat aan onze jonge mensen. Jotham was ook nog maar jong toen hij het leerde. En zo zijn er meer geweest die het jong geleerd hebben. Ach Heren, wij bidden van u, leer het velen op jonge leeftijd. Om zo hun leven aan u te mogen wijden en in uw dienst te mogen besteden. Om niet eerst een hele tijd in de wereld op te gaan en de zondedienst lief te hebben en te koesteren en daarin zich te vermeien. Maar mag het zo wezen, Heren, dat vele, kon het zijn alle van onze jonge mensen, van onze kinderen, in hun jonge jaren de keus, de onberouwelijke keus mogen doen. Vragen we nu te veel, Heren, als we het voor al onze jonge mensen en kinderen vragen? Vragen we dan te veel? Is het maar voor één of voor twee of voor drie hooguit? Of mogen we vanuit uw woord vrijmoedigheid ontvangen om te bidden dat gij het ruim en rijk en wijd wil schenken? En dat u het genadig aanbiedt. En dat we het vanavond zo ook in de prediking genadig mogen aanbieden en voorstellen en uitnodigen. Zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. Wie heeft lust de Heere te vrezen? En Heere, als u dat geeft, dan zullen we inderdaad ook wonderen van u mogen verwachten. Dan is er ook nog toekomst. Zelfs in een wereld waar het wereldbeeld hoe langer hoe meer gesloten lijkt te worden. In een wereld waarin de wolken zich samenpakken en de duisternis al tastbaarder lijkt te worden. Dan is er toch verwachting. Dan is er verwachting ook voor een leven dat naar het graf neigt. Er is een verwachting voor een leven dat aan alle kanten omringd is. Dan is door gevaren. Dan is er verwachting voor een leven, Heren, dat wij zelf niet kunnen redden, maar dat door u toch zeker gered kan worden. Heren, laten we u zo mogen bidden om de rijkdom van uw genade en de openbaring daarvan in het leven van jonge mensen, maar niet alleen in hun leven. Want het kan ook wezen dat we het nooit geleerd hebben in onze jonge jaren om u de Heere te zoeken. En dat die periode van ons leven voorbij gegaan is. Terwijl we er geen gebruik van gemaakt hebben. En terwijl wij niet de dag van onze bezoeking bekend hebben. En dan zijn we nu misschien al van middelbare leeftijd. En nog altijd onbekeerd. En we reizen maar verder. En de dag van ons levenseinde komt al dichterbij. Misschien dat we er nooit bij stilstaan. En misschien dat we nooit de vraag onder ogen zien hoe wij rechtvaardig zullen kunnen verschijnen voor God. We hebben het voor die dingen veel te druk. En we zijn met veel te veel zaken bezet. Heren, als het zo is, wordt het dan geen tijd dat we tot stilstand komen? En wie zal ons stilhouden? Wie zal ons arresteren? Wie zal ons het voortgaan op die weg die naar het verderf voert verhinderen? Een mens? Het zou kunnen dat u een mens ervoor wilt gebruiken. Het zou kunnen dat u de prediking vanavond daarvoor wilt gebruiken. Maar dan zal het toch uw werk zijn, Heren. Dan kan het toch ook geen mensenwerk zijn. Houd u zulken die voortgaan zonder zich rekenschap te geven van waar ze de eeuwigheid zullen doorbrengen. Stil en laat niemand zich wijsmaken dat er nog tijd genoeg is en dat het altijd nog kan als we gepensioneerd zijn. Want zover hoeft het niet eens te komen. Het kan voor die tijd ook beslist zijn. Heren, en mogelijk dat we op hoge leeftijd al zijn gekomen. Vanwege lichamelijke gebreken ook niet eens meer naar de kerk kunnen. en in het rusthuis of thuis meeluisteren. Lichamelijke gebreken verhinderen ons met de gemeente op te gaan. We gingen vroeger wel, maar het kan niet meer. De krachten worden minder. En toch nog niet met u verzoend. Dat kan ook. Heren, en dan is de tijd nog maar heel kort. En dan moet het vandaag nog hersteld worden. Dan kunnen we helemaal niet meer uitstellen. Dan kunnen we het er helemaal niet meer op aan laten komen. Bindt het op ons hart, heren. En zelfs als misschien het de verstandelijke vermogens wat minder zijn geworden. En zelfs als ons denken niet al te helder meer is. Geef dan dat het woord van uw genade toch zo duidelijk door mag dringen via het hoofd naar het hart. Dat inderdaad in de avond van het leven dan toch nog die beslissende omkeer mag plaatsvinden. Zodat ons leven niet te vergeefs was. Heren, we denken ook aan al diegenen die en op jonge leeftijd en op middelbare leeftijd en tot in de avond van hun leven toe het geleerd hebben om in praktijk te brengen wat het is om de Heere te zoeken. En u de Heere te dienen en u de Heere lief te hebben. En dat gaat niet altijd gemakkelijk en dat gaat zeker nooit vanzelf. En dan zijn er aanvechtingen en dan zullen de dagen der duisternis mogelijk ook nog wel eens veel kunnen wezen. Maar heren, als het beginsel goed is en als de wortel der zaak in ons gevonden wordt, dan mogen we toch ook hoop hebben dat u de werken uw handen nooit zult laten varen. Maar daar moeten we het niet van hebben. Van die wetenschap alleen. Dat mag wel eens een keer tot vertroosting zijn. En tot bemoediging. En dan kunnen we weer eens even verder. Maar dan ligt er toch wel de roeping om onze roeping en verkiezing vast te maken. En niet alleen maar te blijven staan bij wat eens een keer geweest is en daar onze grond van te maken. Nee, heren, leg het dan maar in onze harten en doe het ons dan maar ook betrachten. Roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende, zo zegt de schrift, zult gij nimmer meer twijfelen. En zo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk. En daar hoeven er ook geen sluiers te hangen rondom het sterfbed. Heren, wij vragen om de werking van uw Heilige Geest. Heilig uw woord aan onze harten. En spreek door dat getuigenis uit 2 Kronieken 27 tot ons. Opdat het niet alleen goed mag zijn in uw huis en er niet alleen maar aandacht mag wezen en we geboeid mogen luisteren. Maar dat we aan het woord hangen mogen. Om het als voedsel te eten en als water des levens te drinken. Opdat onze ziel waarlijk gevoed en gespijzigd en gelaafd mag worden. En we het straks mee mogen nemen naar huis. Dat woord, dat levende en krachtige woord. En het nooit meer kwijtraken. En het ook nooit meer uit ons geheugen gewist zal worden. Omdat gij het sprak en omdat gij het door uw geest toepaste. Zegen ons zo naar de grootheid van uw genade, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 147ste psalm het derde en het zesde vers. 147, vers 3 en vers 6. Zeer groot is onze Heer vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. En de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen.
Thank you.
aan het begin van Joas. En Joas deed dat recht was in de ogen des Heren. 2 Kronieken 24 vers 2. En Jotam deed dat recht was in de ogen des Heren. 2 Kronieken 27 vers 2. Loopt het nou met Jotam net zo af als met Joas? Kan het dan in het begin inderdaad mooi lijken, zoals dat bij Joas allemaal zo mooi was, toen hij inderdaad de Heere zocht en toen hij inderdaad de Heere diende en toen hij zelfs ook initiatieven nam om de tempel des Heeren te restaureren en daar nog heel ijverig in was? Terwijl het daarna toch helemaal misging? Terwijl daarna de stem van de vleierij hem in zijn greep kreeg. En die stem van de vleiers hem tot andere gedachten brachten. Zijn hart meekreeg. Zodat hij tenslotte op een weg terecht komt die naar het verderf voert. En die hem inderdaad ook in het verderf heeft gebracht. En gaat het dan altijd zo? Of kan het ook anders? Het kan ook anders, gemeente. Gode zij dank, kan het ook anders. Het kan op dezelfde manier beginnen en dan is het toch ook niet helemaal op dezelfde manier. Uiterlijk wel. Maar er is één ding dat er aan de andere kant, dat er bij Joas ontbrak. En dat was er bij Jotam wel. En daarom eindigt het in zijn leven ook heel anders. Al zijn ze allebei gestorven op betrekkelijk jonge leeftijd. Jotam. We weten niet zoveel van hem. We weten niet dat hij wat hij gedaan heeft ten aanzien van vele dingen. In het maatschappelijke en in het geestelijke. Een paar dingen worden heel kort aangeduid in dit hele korte hoofdstuk in 2 Kronieken. Zoon van Uzzia was hij. Maar zelf is hij niet zo bekend en in de annalen van de koningen van Juda staat hij nou niet als de meest prominente genoteerd. 25 jaar was hij toen hij koning werd. 16 jaar heeft hij geregeerd. U kunt het wel uitrekenen, hij was 41 toen hij stierf. En voorafgaande aan zijn regering en aan zijn officiële inauguratie als koning heeft hij enige tijd ook als regent moeten functioneren voor zijn zieke vader, die niet meer in staat was om het koningschap uit te oefenen, want die vader van Jotam, Uzzia, is getroffen door de verschrikkelijke, ongeneeslijke ziekte van de melaatsheid. En dat maakt hem ongeschikt om het koningschap uit te voeren, terwijl hij natuurlijk nog in leven bleef. Dus moest Jotam de plaats van zijn vader innemen en voorlopig als een regent het volk van Juda in Jeruzalem besturen. Een kort leven eigenlijk maar. Maar het belangrijkste wat van iemand gezegd kan worden, wordt van hem gezegd. Al zouden we misschien meer willen weten. Maar dat meerdere heeft de Heere niet nodig gevonden om ons mee te delen. Maar wat de Heere ons meegedeeld heeft en wat de Heilige Geest heeft laten opschrijven door de schrijver van dit Bijbelboek, dat is wel het belangrijkste. Hij heeft zijn wegen gericht voor Gods aangezicht. En dat is de dragende kracht van zijn leven geweest. Dat zat achter al het andere wat van hem geschreven staat en wat van hem geschreven zou kunnen staan, maar wat niet geschreven staat. Maar dat zat erachter, achter alles. Zijn wegen heeft hij gericht voor Gods aangezicht. Waar zat dat dan achter? U begrijpt, we moeten twee vragen beantwoorden. Allereerste plaats, ik zei, dit is het geheim dat achter alles zat, waarachter dan? Nou, dat wordt ons genoemd. En natuurlijk de vraag, wat is dat eigenlijk? Je wegen richten voor Gods aangezicht. En als we die twee vragen hebben beantwoord aan de hand van het woord van God, Dan komen er nog zo een paar andere vragen ook mee in de prediking. Waar zat dat dan achter? Dat hij zijn wegen richtte voor het aangezicht van de Heere. Wel, dat zat er in de eerste plaats achter als in vers 2 gezegd wordt dat hij recht deed, dat hij deed wat recht was in de ogen des Heeren. Nou hoort een koning dat natuurlijk te doen. Vanmorgen heb ik u even herinnerd aan de 72e psalm, het gebed dat gebeden werd bij de troonsbestijging van Salomo. Een gebed dat in de harten van de godvrezenden mogelijk wel heel vaak geleefd heeft. Als zij in hun beden en in hun voorbidding dachten aan het koningshuis en aan de man die in Jeruzalem op de troon zat als de theocratische vorst die namens de Heere het volk moest regeren en de wetten des Heeren moest handhaven. Geef Heer de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan s koningszoon. Zo zal hij al uw knechten richten in gerechtigheid en rechtmatigheid. Het volk is er, kan er alleen maar wel bij varen als de koning recht doet. Als de koning het recht, het geschreven recht, het geopenbaarde recht, het recht des Heren handhaaft. Dat is zijn taak. Hij heeft de vragen naar de wil des Heren. Hij heeft te handelen overeenkomstig de normen van de Heren. Recht doen, recht handhaven als het geschonden is. Recht herstellen, ook als het geschonden is. Daardoor dient zijn regering gekenmerkt te worden. Het zal openbaar moeten komen in Jeruzalem dat de Heren Israëls koning is. En dat de Heren daarom recht heeft om gediend te worden door de koning die zijn volk in dat dienen van de Heere dan ook dient voor te gaan. En om dat te kunnen, moet de koning natuurlijk zelf overtuigd zijn van het recht des Heeren. Anders gezegd, hij moet de Heere zelf oprecht vrezen. Hij dient niet alleen maar bepaalde bekwaamheden te hebben, niet alleen maar een helder inzicht te hebben in de wetten en in hoe de wetten moeten worden toegepast, maar hij dient een hart te hebben waarin de Heere zelf koning is. Een hart dat de Heere eerbiedigt. En dat was zo bij Jotam. Dat leek zo bij Joas. Maar het was zo bij Jotam. Hoe kwam die er dan? Onze tekst laat ons eigenlijk weten dat hij het bij zijn vader allereerst gezien had. Zijn vader Uzzia. Want dat was een man die de Heere diende. Kijkt u maar in het vierde vers van het vorige hoofdstuk. Hij deed ook wat recht was in de ogen des Heeren. Naar alles wat zijn vader Amazia gedaan had. En laten we dat dan maar in de positieve zin van het woord opvatten. Het blijkt ook wel uit het leven van Uzzia. Het staat allemaal niet zo uitvoerig beschreven. En er zijn koningen zoals Josia en Hiskia, van wie het eigenlijk veel uitvoeriger en breder beschreven staat. Maar van naar het oordeel der liefde mogen we inderdaad ook van Uzzia geloven dat de wortel der zaak in hem gevonden was en dat hij vanuit de waarachtige vreze de Heere heeft gediend en zo ook zijn taak als koning in Jeruzalem heeft opgevat. Nou, Jotam heeft dat gezien bij zijn vader. En dat werkte aanstekelijk. En als hij voor zichzelf van zijn jonge jaren al vooruit dacht van nou zal het straks mijn taak zijn om mijn vader als hij sterft en ik nog het leven heb, dan zal het mijn taak zijn om mijn vader op te volgen, dan wil ik net zijn als hij. Dan was zijn vader voor hem wat we dan tegenwoordig wel noemen een identificatiefiguur. Zo zou hij nou ook willen zijn. En zo zou hij nou ook God willen dienen. En zo zou hij nou ook het goede voor het volk willen zoeken. En laten we eerlijk wezen, in 2 Kronieken 26 wordt ons verteld over die regeringsperiode van Uzzia. Maar dat was een tijd van welvaart onder het volk. Dat was een gezegende tijd. En hier zien we dat de goede opvoeding die Jotam gekregen heeft, vrucht gedragen heeft. Is het geen zegen, gemeente, als ouders hun kinderen voorhouden en voorleven wat het is om de Heere te vrezen? En is het niet nog een grotere zegen als dat onderwijs en dat voorbeeld geven door ouders aan hun kinderen ook nog vrucht blijkt te dragen? Ik weet het, het gaat helaas lang niet altijd zo. En dat is tot groot verdriet van vele ouders, zeker als die ouders zelf overtuigd zijn van de noodzakelijkheid en van de waarde van de dienst des Heren. Als zij mogen leven bij de goedertierenheden des Heren, en als de Heren die in hun hart heeft afgeschreven, zodat zij niet anders begeren voor hun kinderen dan dat zij ook diezelfde God zouden mogen kennen in het aangezicht van de Heere Jezus Christus. En als die dan ontdekken dat wat zij gedaan hebben, met alle gebreken overigens, en wat zij hun kinderen hebben proberen voor te houden, dat dat geen resultaat draagt, dat die kinderen nochtans een andere weg kiezen en de lering en de vermaning des Heren verwerpen, zou dat geen zaak van bittere droefheid zijn? Maar onderschat de invloed van een goede, christelijke, godzalige opvoeding niet. En laten al diegenen die in dat opzicht een stuk verantwoordelijkheid hebben gekregen, die verantwoordelijkheid ook maar behartigen. En laten we het ook maar menen. Als we de geloofswaarheden zoeken over te dragen. En als we onze kinderen wijzen op de noodzakelijkheid van de oprechte dienst des Heren. Laten we dat maar menen. En laten we het zo ook alsjeblieft voorleven. Maar bij Jotam was het niet alleen vrucht van opvoeding. Als het over het geloof en de geloofsbeleving van Jotam gaat, dan is er meer aan de orde. Bij Joas was het alleen maar vrucht van opvoeding. Vrucht van training, vrucht van voorbeeld. En we zagen vanmorgen dat plooibare karakter van Joas. Dat maakte hem ontvankelijk voor het voorbeeld van Jojada. En dus ging hij met Jojada in datzelfde spoor. Maar dat zat niet diep. Bij Jotam is er meer dan alleen het voorbeeld van zijn vader Uzzia. En mogelijk ook van zijn moeder, al wordt hij er niet bij genoemd. Maar wie zal zeggen hoeveel invloed die moeder op Jotam gehad heeft. Er was bij Jotam echter ook, en dat is beslissend, werk van de Heilige Geest. Gods genade. En de Heere had in zijn leven gedaan wat Uzzia nooit kon bereiken. Het hart van een kind kun je toch niet veranderen? De vrezen des Heren kun je er toch niet implanten, zodat het er niet meer uit kan? Dat is toch geen mensenwerk? Dat heeft Jojada ondervonden. Hoe hartelijk hij het ook meende en hoeveel liefde hij voor zijn neef ook had. En hoezeer hij het ook getracht heeft en hoe hartelijk hij ook voor hem gebeden heeft. Hij heeft ondervonden, ik kan dat hart van die jongen niet openen. Dat kan God alleen. En dat heeft de Heere bij Jotam gedaan, zijn hart geopend. En daarom is het dienen van de Heere door deze koning ten diepste veroorzaakt door de Heere zelf. En dat hij de onberouwelijke keus heeft mogen doen, dat is omdat dat hart veranderd was. Niet alleen zijn levenspatroon naar de buitenkant, maar zijn hart van binnenuit is het gekomen. En toen van binnenuit dat hart eerst veranderd werd, toen werden ook de uitgangen van zijn hart veranderd. En toen ging het zich ook openbaren in heel zijn doen en laten. Dat was niet het werk van de opvoeders, maar dat was het werk van de Heere zelf. En dat hebben onze kinderen zo hard nodig. Beseffen we dat wel, gemeente? Beseffen we dat wel voldoende? Wat ze nodig hebben, dat is de verandering van hun hart. Want ze komen niet met een nieuw hart op de wereld. En ze komen niet met de vrezen des Heren ingeplant in hun ziel op de wereld. Ze komen als kinderen des toorns op de wereld. En dan kun je dat van een kind in de wieg niet afzien. De Heere zegt geen andere dingen dan deze. Over de nakomelingen van Adam. Maar er is doen aan. Bij God vandaan. En daarom niet alleen praten tegen je kinderen. Niet alleen ook voorbeelden geven aan je kinderen. Maar tot God gaan in het gebed. Heere, bekeert u ze. Buigt u die harten. Buigt u die wil. Wordt u hen te sterk. Wint u hen voor uw dienst in. Laat hen de schoonheid en de aantrekkelijkheid van uw dienst zien. En het geluk van het volk dat u vreest. Jotam heeft inderdaad geleerd om de Heere lief te hebben. En ook de keerzijde. Kijkt u maar in onze tekst. De keerzijde van het liefhebben van de Heere is het haten van de zonde. En hij heeft het goede voorbeeld in zijn vader gezien, jazeker. En daar is hij jaloers op geworden. En dat voorbeeld wilde hij graag navolgen. En mede daardoor is het zaad in zijn hart gestrooid. En mede daardoor is de keus bij hem voorbereid. En zo heeft God het ook willen gebruiken. Maar Jotam heeft zijn vader ook zien zondigen. Dat heeft hij ook gezien. En dat zien kinderen van hun ouders vaak heel opmerkzaam. Wat was de zonde van zijn vader? Toen hij sterk geworden was, ik lees het u maar voor uit 2 Kronieken 26 vers 16. Maar als hij sterk geworden was, verhief zich zijn hart tot verdervens toe. En hij overtrad tegen de Heere zijn God. Toch zijn God, ja. Maar hij overtrad tegen hem. Want hij ging in de tempel des Heren om te roken op het reukaltaar. En als de priesters en 80 priesters in totaal de koning dan proberen ervan te overtuigen dat hij dat niet doen mag. Om hem te weerhouden van deze heiligschennis. Want het kwam hem niet toe. En ze zeggen het ook heel eerlijk tegen hem. En ze noemen hem niet eens koning meer, maar ze noemen hem bij zijn naam. Uzzia, het komt u niet toe deze taak te vervullen. Tegen de wil van de Heere, dan wordt die koning zo toornig en dat ga je krijgen met mensen wier hart zich verheven heeft. En die denken dat ze alles, alles kunnen doen en dat ze recht hebben op alles. Al zijn ze nog zo vroom in oprechte zin van het woord. Dan wordt deze koning zo boos dat hij al die priesters van zich probeert weg te duwen en toch dat reukoffer wil zal brengen. En dan grijpt God in. En toen kwam die verschrikkelijke kwaal. Waardoor hij uit de tempel gestoten werd. Wegvlucht zelfs. Als hij in de gaten krijgt wat er met hem aan de hand is op zijn voorhoofd. Dat eerste gezwel. En straks verder uitgestrekt over zijn lichaam. En hij moet in een afgezonderd huis wonen. Ja, zo schreef de wet voor. Hij mocht niet meer onder het volk. Ook niet meer in zijn paleis. Ook niet meer op de troon. Hij kon zijn dienaren niet meer ontvangen. Hij kon het volk niet meer regeren. Hij kon geen rechtszaak meer regelen. Uitgeschakeld, uitgeschakeld. Hij vergrijpt zich aan het priesterambt. En hij wordt ongeschikt voor het koningsambt. En de Heere dankt hem af. En hij moet zijn laatste levenstijd slijten in de eenzaamheid. En daarom moest Jotam zijn taak overnemen. Wat was het effect daarvan voor op Jotam? Wat was het effect? Een schip op het strand is een baken in zee. En zo heeft hij het gezien. Ook dat voorbeeld van zijn vader. Ik denk niet dat hij hem erom veracht heeft. Als een mens zichzelf een beetje leert kennen en zijn eigen hart ook een beetje leert kennen, dan kun je soms een hele hoop van een ander ook nog begrijpen. Ook van de zonden van een ander. En als je gaat beseffen dat als God je er niet voor bewaard heeft, je hetzelfde kwaad terecht zou zijn gekomen of nog in een ander soort en misschien nog wel erger kwaad, dan kun je wel eens barmhartiger zijn dan een hele hoop andere mensen als het gaat over de oordelen over een ander. Jotam heeft het kwaad van zijn vader gezien en de gevolgen van de zonde van zijn vader gezien. En hij heeft met zijn vader medelijden gehad. En toch heeft hij respect voor hem gehouden. En ik stel me voor dat hij in staatszaken toch nog zijn vader geraadpleegd heeft. Misschien op een afstandje. Maar toch zijn vader nog heeft erkend. Ook al doen ouders dingen die niet betamen en al zien kinderen dat, dan past het kinderen nog niet om die ouders daarom te verachten. Maar het zal geen voorbeeld mogen zijn. En het is, blijkens het getuigenis van onze tekst, het voorbeeld van Jotam niet geweest. Hij deed wat recht was in de ogen des Heren, naar alles wat zijn vader Uzzia gedaan had, alles waarin die navolgens waardig is geweest, behalve dat hij in de tempel des Heren niet ging. Hij wist zijn plaats. En hij bleef op zijn plaats. En die plaats was niet in de tempel. Die plaats is niet bij het reukofferaltaar. Daar is het de plaats voor de priesters. En Jotam heeft zich in zijn leven mogen wachten voor de zonde van de zelfverheffing. Van de hoogmoed, van het staan naar hoge dingen en het grijpen naar dingen te hoog en te wonderlijk voor hem. Jotam heeft zijn ziel stilgezet als een gespeend kind bij zijn moeder. Jotam is tevreden geweest met de plek die God hem gaf. En nog op een ander punt heeft Jotam blijk gegeven van het kwade te weerstaan. Want het tweede vers vertelt ons ook verder. En het volk verdierf zich nog. Helaas, het goede voorbeeld van Jotam heeft niet heel het volk ertoe gebracht om zijn wegen te gaan. Er was ook nog afgodendienst. Er was ook nog zonde. Er was ook nog datgene waar de Heere van in zijn woord zegt dat het volk zich verdierf. Blijkens de parallelle plaatsen in 2 Koningen 15 blijkt dat het volk nog offerde op de hoogten en aan de bossen. En dat ze dus afgoderij bedreven. Jotam heeft het niet kunnen weren. Hij is er niet in geslaagd om het hele volk mee te krijgen op de weg die hij zo graag zou willen bewandelen en zien bewandelen. En daar is verleidende invloed van uitgegaan, ook op Jotam. En de vragen zijn ook aan hem gesteld. En misschien zijn ze zonder woorden wel aan hem gesteld. Kwamen ze namelijk in zijn eigen hart op. Is dat nou echt helemaal zo verkeerd? Zou dat nou eigenlijk ook niet toch gepaard kunnen gaan met het dienen van de Heere? Maar als ze al probeerden Jotam over te halen om ook voor die afgoderij ruimte te creëren, zoals de vorsten in Jeruzalem in het leven van Joas deden na de dood van Jojada, dan hebben ze bij Jotam niks bereikt. Want hij stond pal. Hij was standvastig. En ook al was hij teleurgesteld, natuurlijk is hij teleurgesteld geweest toen hij zag dat het volk zich nog verdierf. Dat is hem aan zijn hart gegaan en dat heeft hem hartzeer gekost. Ook al was hij dan teleurgesteld dat hij het kwaad niet helemaal kon uitroeien en dat zijn macht daar tekort voor was. Hij zelf heeft er niet aan meegedaan. Nee. Want het was zijn vaste voornemen om bij de Heere te blijven. Hij leefde uit een ander beginsel. Hij leefde uit de waarachtige vreze Gods. Hij leefde uit het wonder van Gods genade. Hij leefde oud-testamentisch uit de belofte dat God een zaligmaker zou zenden. En die zaligmaker zou al de schuld wegnemen en de ongerechtigheden verzoenen. En die zou een mens tot God terugbrengen. De beloofde, de Heere Jezus Christus. Daar lag zijn hoop in gevestigd. Dat was de grond die God onder zijn leven gelegd had. Daar stond hij op en daar wilde hij niet vanaf. Ondanks verzoeking en ondanks strijd en ondanks alle arglistigheid van het menselijke hart zelf. Dat was zijn levensgeheim. En dat zat nou achter al zijn activiteiten. Welke activiteiten dan? Nou, degene die genoemd worden. Allemaal heel kort. Weet u, omdat dit nou het geheim van zijn leven was geworden. Daarom heeft hij de dingen allemaal ook op de juiste plaats leren zetten. En wat is dat als de dingen in ons leven op de juiste plaats komen te staan? Dan hebben we onze prioriteiten op de rechte manier gerangschikt. Hoe dan? Zoals de Heer Jezus dat later in de bergrede gaat zeggen. Zoekt eerst het koninkrijk Gods. Deed Jotam dat? Ja, natuurlijk, kijkt u maar in vers 3. Hij bouwde de hoge poort aan het huis des Heren. Dat is de eerste van zijn activiteiten dat genoemd wordt. Zijn zorg voor het huis des Heren. In dit geval, ik weet allemaal niet precies wat dat betekent, maar de hoge poort van het, maar wel van het huis des Heren. Zijn eerste zorg ging uit naar de tempel. Dat moest in orde zijn. En die poort daar, die hoge poort, wat dat dan ook geweest mag zijn, moest zijn, die moest in orde zijn. Gods huis, dat bovenal, dat allereerst. En toen, hij bouwde ook veel aan de muur van Ofel. Dat is een deel van Jeruzalem. De muur van Jeruzalem bouwen. Dat volgt op het herstellen van die poort van het huis des Heren. De stad Gods. Niet helemaal precies op datzelfde niveau. Die tempel is natuurlijk belangrijker dan de stad. Maar toch de stad Gods. Waar de Heren wilde wonen. Waar de Heren van gezegd had. Hier zal ik wonen naar mijn raad. Hier is in eeuwigheid mijn rust. De woonplaats van de Heren. In de stad van de grote koning. Met hoofdletter. Dat in de tweede plaats. En daarna ging hij ook steden bouwen op het gebergte van Juda. En in de wouden bouwde hij burchten en torens. En dan komt hij toe aan de wat meer dagelijkse dingen. Aan de civiele zaken. Aan de kwesties van verdediging van het rijk en versterking van de steden enzovoort. Nog een trapje lager. Ziet u, het staat op de juiste volgorde. Eerst het koninkrijk Gods en dan. En daarna al die andere dingen. En dan tenslotte wordt er ook nog wat over gezegd. Over het oorlog voeren en het strijden en het overwinnen van de vijanden. Maar deze orde zoekt eerst het koninkrijk Gods. En dat alles. En als we nou gezien hebben wat er dan allemaal in zijn leven was. En wat ons hier in het woord van God daaromtrent wordt geopenbaard. Dat alles omdat hij zijn wegen richtte voor Gods aangezicht. En zo kreeg hij voorspoed. Zo maakte de Heere het in zijn leven ook waar wat er aan het slot van de 50ste psalm staat. Die zijn weg wel aanstelt, die zal ik mijn heil doen zien. Ziet u het gebeuren in Jotams leven? Hij mocht zijn weg wel aanstellen en God deed hem zijn heil zien. Ziet u wel wat Paulus zegt, het is wel waar dat de godzaligheid tot alle dingen nut is, omdat ze een belofte heeft voor dit en voor het toekomende leven. Het is echt waar. Godzaligheid tot alle dingen nut. Het is niet te vergeefs om de Heere te dienen. In het onderhouden van Gods geboden is een groot loon. In de beleving van de vrezen des Heren is zegen te verwachten. U zegt altijd, oh, ik kom straks nog op een paar dingen terug. Maar laten we nou eens met elkaar gaan zien wat het antwoord is op de vraag. En wat is nou precies je wegen richten voor Gods aangezicht? Als dat dan het geheim is, dan wordt het voor ons toch wel tijd om te weten wat dat nou echt in de praktijk van het leven inhoudt. Willen we het ook in ons leven kunnen gaan doen en blijven doen als we het door genade mogen doen, dan moeten we toch wel een duidelijk beeld hebben wat de Heere daaronder verstaat. Zijn wegen richten. Wat is onze weg? Een beeld dat in de Bijbel heel veel gebruikt wordt. Onze levensweg. Het is eigenlijk heel je levensopenbaring. Het is je doen en je laten. Het is je hele levensgang. In het openbare leven, maar ook privé. En al wil men ons tegenwoordig duidelijk maken dat godsdienst een privé aangelegenheid is, gelooft u het nooit, in het licht van het woord van God kan het niet eens. De waarachtige religie is een zaak van het hele leven. En niet alleen voor de huiskamer en niet alleen voor de kerk, voor het kerkgebouw en niet alleen voor de privé dingetjes. Nee, de waarachtige dienst des Heren, de waarachtige religie is een zaak die het hele leven doortrekken zal. Het kan niet anders. De wegen van Jotam hebben te maken met wat hij als privépersoon doet. Wat hij doet als vader in zijn gezin, als man van met zijn vrouw. Wat hij doet in de vrije tijd. Wat hij doet in zijn ambtswerk. Wat hij doet in zijn regeringstaken. Wat hij doet als hij die hoge poort van het huis des Heren bouwt. Of als hij aan de muur van Ofel bouwt. Of als hij die burchten in de woestijn bouwt. Of als hij de vijanden bestrijdt. Zijn hele weg is niet verdeeld in compartimenten. Maar het heeft één levensstijl. En die hele weg is gericht voor Gods aangezicht. Dat wil zeggen, Jotam houdt rekening met wat de Heere heeft ingezet. Hij vraagt naar de wil van God. Naar de geopenbaarde wil van God. Hij heeft de Bijbel gehad, voor zover die toen natuurlijk ook bestond. Hij heeft het onderwijs gehad. Via de priesters kwam dat in de dagen van het Oude Testament. Hij heeft van het wetboek geweten. En het is zijn begeerte geweest en zijn verzuchting geweest. Och, dat mijn wegen gericht werden naar uw getuigenissen. Dat was zijn gebed. Hier is een man die beschreven wordt in de eerste psalm bijvoorbeeld. De rechtvaardige. Die Gods wet dag en nacht overdenkt en bepeinst. En omdat hij Gods wet overdenkt en bepeinst, kan hij niet zitten in het gestoelte van de spotters en kan hij niet gaan op de weg van de zondaars. En kan hij niet in hun gezelschap verkeren. Dat is te vreemd aan zijn innerlijke overtuiging. Daar voelt hij zich niet thuis. Daar waar de vreze des Heren niet is, daar kan Jotam niet zijn. Geef hem maar een plaats daar waar het volk vergaderd is. Geef hem maar een plaats daar waar de wet des Heren onderwezen wordt. Geef hem daar maar een plaats waar de mensen leven uit het getuigenis. Hoe lief heb ik uw wet, het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Een man die leeft met het woord. Een man wiens ziel hongert en dorst naar het woord. En ongetwijfeld ook een man van gebed, want dat gaat samen. Gebed namelijk om nou gelijkvormig te mogen zijn aan die wil van de Heere. Een man die de keus heeft gedaan. U kiest mijn hart. Eeuwig. Tot zijn koning. En omdat hij weet dat hij dat niet volbrengen kan, daarom te meer een man van gebed, de man die zijn kracht bij de Heere zoekt, de man die zijn eigen krachten wantrouwt En weet, dan hoeft hij alleen maar naar zijn vader te kijken. En als hij al niet naar zijn vader kijkt, dan kijkt hij maar in zijn eigen hart. En dan weet hij wat daar ook sluimert. En wat voor gedachten daar ook kunnen leven. En wat voor dingen daar ook kunnen opborrelen. Dan weet hij dat hij zichzelf niet vertrouwen kan. En daarom, hij moet het bij de Heere zoeken. Hij moet het van de Heere hebben. Hij kan niet anders dan in diepe afhankelijkheid zijn toevlucht tot God nemen. En zo heeft hij zijn wegen gericht. En dat in het besef dat God hem altijd zag. Voor Gods aangezicht. Zich bewust geweest van de ogen des Heren die de ganse aarde doorlopen. Niet alleen maar om het doen en laten van de mensenkinderen te zien. En ook niet alleen maar om de nieren van de mensenkinderen te proeven en te beoordelen of het achter allemaal wel oprecht is. Maar de ogen des Heren die de ganse aarde doorlopen zijn voor Jotam ook een bron van troost en verkwikking geweest. En hij heeft het wel eens mogen ervaren ook, Gods aangezicht in gunst tot hem gewend. Schonk hem in het kort verzadiging van vreugde. En hij heeft het geweten, hij heeft ook niet anders gewild. Hij is voor God nooit verborgen. Heere, u weet alle dingen. Daarom kon hij het bij tijden ook met Petrus later zeggen. U weet dat ik u lief heb. Gods ogen, ze zagen hem. Het is hem wel eens tot troost geweest. Als hij in zijn worstelingen het aangezicht van de Heere zocht. En zijn zondigheid en zijn zondige bestaan voor Gods ogen beweende. En zijn schuld, want die is er ook in zijn leven geweest, beleed. Al brak het niet uit en al was het verborgen voor het oog van anderen. Hij kende zichzelf. En dan toch voor het oog van de Heere knielen. En ervaren bij tijden ook, hij zag op mij neer. En niet alleen is het hem tot troost geweest, het heeft hem ook van de zonde teruggehouden. God ziet het. Geen mens zag het misschien op een bepaald moment. Hij had het rustig kunnen doen, die zondige begeer te volgen. Niemand zou het geweten hebben. Niemand zou het gezien hebben. En toch zou ik zo'n groot kwaad doen. En zondigen tegen God, al ziet niemand het dan. De ogen des Heren zien het. En die zaligmaker Jezus Christus die beloofd is, ziet het. En die zal zijn leven geven voor Jotams zonde. Die zal zijn bloed geven om de zonde van Jotam te bedekken. Zou hij die zaligmaker die beloofd was smarten aan willen doen? Jotam is zich bewust geweest van de alomtegenwoordigheid Gods, van de alwetendheid Gods, van de heiligheid Gods, van de wijsheid Gods, van het alvermogen Gods. Alles wat hij wist van God en van zijn deugden, alles wat hij wist van God in zijn rijke en heerlijke openbaring. En die God is hem zo dierbaar geweest. En de wegen en de wetten van die God zijn hem zo heilig geweest. En de liefde tot die God is zijn motief en zijn drijfveer geweest. Hij was geen natuurlijk mens meer, moet je rekenen. Hij was een wedergeboren schepsel. Hij was een mens met genade. Hij was geen natuurlijk mens zoals Joas. Natuurlijk mens, onwedergeboren, maar toch met godsdienst. Want een onwedergeboren mens, al is hij nog zo godsdienstig, die durft alleen niet te zondigen als mensen hem zien. Want dan valt hij van zijn voetstuk. Dan krijgt zijn vroomheid een knak en een deuk. En daarom zal hij als ogen van mensen op hem zijn, de zonde proberen te mijden. Maar als mensen hem niet zien, dan durft een godsdienstig mens gerust te zondigen. Jotams hart was geopend en zijn verstand was verlicht en zijn wil was gebogen en zijn hartstochten waren geregeld En hij had leren hopen op de gerechtigheid Gods in Christus. En zo is hij van dag tot dag naar des Heren beeld vernieuwd. Nee, niet zo halfslachtig zoals bij sommige anderen. Niet zo als het eens uitkomt. En als het wat minder goed uitkomt, dan ga je toch je eigen gang weer. Het was zijn hele levensinstelling, zijn weg, zijn wegen, zijn hele levensgang. Zou hij God ooit durven onteren? Mooi hè, zo'n leven. Of niet? Ben je er nou jaloers op? Zie je dat het wel anders kan dan bij Joas? Zie je wel dat het echt kan wezen? Zie je wel dat als God onwederstandelijk werkt, het inderdaad anders kan zijn in een mensenleven? En dat je niet als een golf heen en weer geslingerd hoeft te worden. En dat je niet van twee walletjes hoeft te eten. En dat je niet op de muur, op de schutting blijft zitten. En dat je niet weet aan welke kant je eraf zal springen. Dit bestaat ook door Gods genade. Dat mensen de keus mogen doen en dat ze standvastig mogen blijven door de ondersteunende en genadige en de genadige werking van de Heer. Zou u willen dat het bij u ook zo was? Jongens en meisjes, zou je willen dat je nou zo'n leven had? Vraag je er ook om? Eigenlijk mag een mens niet eens minder tevreden zijn met iets wat minder is. Een mens mag niet tevreden zijn met dat halfslachtige en dat dubbele. Dat God wat en de wereld ook wat. Dat hinken op twee gedachten. Wie hoort nu de aanklagende stem van zijn geweten? Wie in alle eerlijkheid voor Gods aangezicht, want we zitten vanavond voor Gods aangezicht, gemeente, zitten we altijd, maar zitten we in de kerk zeker. Wie in de tegenwoordigheid Gods, onder het eerlijkmakende werk van woord en geest, hoort nu de stem van zijn geweten, die hem of haar zegt, maar bij jou is het zo niet, hè? Bekering. En dan echte bekering is zo nodig. Dan moet het toch wel anders. Want dit is het leven dat de Heere nou bedoelt. Dit is nou het ideale leven dat de Heere in het leven van zondaren tot stand wil brengen. Dit is het waar we naar hebben te staan. Bij aanvang en bij voortgang. Zo alleen beantwoorden we aan ons doel. Zo alleen kunnen we ook tot zegen voor anderen zijn. En dan wordt ons leven een successtory. Nee, dat laatste niet. Het wordt geen succesverhaal. Dat moet je van het leven van een kind van God ook niet verwachten. De Heere laat het wel anders weten. Wij moeten door veel verdrukkingen ingaan. Nee, het wordt geen succesverhaal. Laat dat maar aan de wereld over. En laat dat het streven van de wereld maar zijn. Een glanzende carrière. Zonder moeite, zonder zorg en alles wat je leven zou kunnen verstoren. Probeer dat zo ver mogelijk van je weg te houden. Nee, zo is het in het leven van een kind des Heeren niet. Zo was het bij Jotam ook niet. Kijk nog maar eens even naar die laatste woorden van vers 2. Het volk verdierf zich nog. Jotam heeft ook geweten wat het is om teleurstellingen te moeten incasseren. dan zou hij zich inderdaad ervoor gegeven hebben om vanuit zijn eigen innerlijke overtuiging en zijn verbondenheid aan de Here en zijn dienst en de beleving van hoe goed het is om nabij God te zijn, dan zou hij er alles voor willen doen om zijn volk in die weg mee te krijgen. En dan komt hij tot de ontdekking dat hij het niet bereiken kan. Zoals mensen het ook wel eens ontdekken dat ze het bij hun kinderen niet bereiken kunnen. En het doet pijn. En ze liggen 's nachts soms te woelen als ze denken aan de weg die hun kinderen gaan en die naar het verderf lijkt te voeren als God niet ingrijpt. Jotam heeft de pijn van de teleurstelling gevoeld. Het is geen succesverhaal, het leven van Jotam. Wat een verdriet heeft hem dat gegeven. Als hij er weer van hoorde, soms met zijn eigen ogen getuige ervan was, dat het volk in plaats van naar de tempel ging te gaan naar de hoogten gingen om daar de afgoden te offeren. En wat hij ook deed en hoe hij het ook probeerde, hij zal ook de nodige tegenwerking wel gehad hebben in zijn paleis en van zijn beambten, van sommigen althans. En hij kon niet bereiken wat hij wilde bereiken. En hij kon met zijn voorbeeld ook anderen niet winnen. De pijn van de teleurstelling. Daardoor is het leven van Jotam ook gekenmerkt geweest. Toen was hij 41 jaar. En toen diende de dood zich aan. 41 jaar nog maar. En moet hij dan al gaan sterven? Ik weet niet hoe dat geweest is, of hij plotseling gestorven is, of dat hij een ziekbed gehad heeft. Maar neem dat laatste eens even. Dat er een ziekte in zijn lichaam begon te werken. En dat de doktoren hem niet meer konden helpen. En dat ze het tenslotte ook tegen hem moesten zeggen. Koning, u kunt niet meer beter worden. Dat kon hij ook niet begrijpen. Moet hij nou alles al achterlaten? En de zoon die hem gaat opvolgen, voor zover hij dat zien kan, vreest de Heere niet. Moet hij het nou uit handen geven? Nu al? Is dat Gods weg? Nee, het is geen succesverhaal, het leven van Jotam. Want hij wordt maar 41 jaar. En ze hebben het niet begrepen, de vromen in Israël. Ere moet onze koning nu al sterven. En zijn vrouw heeft het niet begrepen. Dat haar man toen al van haar zou hebben weggenomen. En God gaf geen antwoord. Althans, hij verklaarde het niet. En als al zei de Heere, waarom? Heere, we begrijpen het niet. Dan kon de Heere niet anders zeggen en hij zei niet anders, je hoeft het ook niet te begrijpen. Je mag het aanvaarden. Het is mijn weg. Volg mij. En toen kwam het einde. En toen bleek dat het einde van die man toch vrede is. Ook al stierf hij op 41-jarige leeftijd. Dan ga ik op tot Gods altaren. En berust in zijn Heere welbehagen. Amen. Psalm 43, vers 4 en 5. Barmhartige God, wij danken u voor uw genade. Als die er niet was, dan was er niks. Dan konden we wel godsdienstig zijn en een stukje vroomheid van onszelf uit opbrengen. Maar dat geen inhoud. Het zou ook met de dood helemaal over zijn. Er zou niks meer overblijven. Maar, o God, u bent genadig. En dat alleen kan ons behoud zijn. Als we er dan maar deel aan hebben. Zoals Jotam er deel aan had. En als we het dan maar leren op grond en vanuit die genade. Om onze wegen te richten voor uw aangezicht. En u de Heere te bedoelen. U op het oog te hebben. En de dingen in het licht van de eeuwigheid te zien. Heere, die keus die hij mocht doen. Geef dat die herhaald mag worden. En dat velen diezelfde weg mogen gaan en zo ook hun weg voor uw aangezicht mogen richten. Om de Heere te dienen en de zonde te haten en te mijden. En op u alleen te hopen en in dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus rust te vinden. Heere, wij bidden van u heilig uw woord aan onze harten. Geef dat het dienstbaar mag zijn als een middel in uw hand om dat te werken. Wat in ons leven niet gemist kan worden. Heren, wij vragen u, gedenk ons in uw gunst. Misschien is de dood dichtbij. Misschien zal een ziekte ons wegnemen, misschien een ongeval. We moeten ermee rekenen, heren, dat onze dagen een handbreed gesteld zijn. En dat onze leeftijd als niets voor u is. En de schijn bedriegt. De schijn van onze gezondheid bedriegt ook. Laten we er rekening mee houden. En leer het ons om u de Heere te zoeken terwijl gij u laat vinden. En om gered te zijn voordat de dag van de eeuwige beslissing valt. Heere, zegen uw woord en geef het ons mee ook in de week die wij ingingen. Denk aan onze jonge mensen, Heere. Geef dat zij die keus mogen doen, zoals Jotam. En laat het voorbeeld, het goede voorbeeld nagevolgd worden. En laat het verkeerde voorbeeld tot waarschuwing zijn. Ook als kinderen de zonde van hun ouders signaleren. Laten ze die voorbeelden alstublieft niet volgen. En geef dat de ouderen zich bewust mogen zijn van hun grote verantwoordelijkheid om het goede voorbeeld te geven. Heere, zegen onze jonge mensen ook bij hun opleiding. Als de middelbare scholen in deze week gaan beginnen weer. Nadat vorige week de basisscholen al begonnen, geef daar ook uw zegen. En laat uw gunst ook over het leven van onze jonge mensen zijn. Zegen ook de ledenvergadering aanstaande donderdag. Wees erbij, Heere, en wees in het midden. En wilt gij uw gunst rijkelijk betonen. Vergeef onze zonden, o God. Scheld ze ons kwijt, om Jezus wil. Amen. Psalm 146, het derde vers, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Thank you. Gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.